Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Wie wil er nou bondsvoorzitter worden, vroeg Mikkel Schouka zich een paar weken geleden af in de AD Voetbal Podcast. Nou, iedereen zo lijkt het. We hadden al 3 kandidaten. Daar komt nu een 4e bij als het aan hem ligt. Jorien van der Herik.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 16 april. Vandaag met Sjoerd Massou. Sjoerd, kunnen we 1 ding afspreken aan het begin van deze podcast?
Tuurlijk.
Ik vind dat wij een beetje netjes moeten zijn naar de mensen die we bespreken. En dat we niet te veel mensen moeten afmaken en zo. En dat we gewoon positief blijven over alles wat we bespreken. Is dat een idee?
Doe je nu op Dirk Kuyt of niet?
Ja, zeker. Ja, want in België, daar zijn ze heel respectvol naar hem. En daar wil hij de Belgische pers ook voor bedanken. Maar wij schijnen dat wat minder te zijn.
Ja, Vincent Janssen zei dat laatst ook al.
Ja.
Ook in België.
Jurgen Klopp zei het over Hans Kraaij. Ja, ja, besproken toen.
Ja, laat ik het zo zeggen. Ik vind ook dat we af en toe wel eens doorslaan, hoor. Dat in het afzeiken van mensen. En zeker op tv is dat natuurlijk de laatste 20 jaar een beetje mode geworden. Dus dat kan ik ergens nog wel volgen. Maar ja, juist onze kritische houding ten opzichte van alles en iedereen heeft ons Nederlanders, ik breng het even een beetje bombastisch, natuurlijk ook best wel veel gebracht.
Ja.
Laten we eerlijk zijn. Wij zijn nu eenmaal heel kritisch ook over ons voetbal. En dat zijn we op het trainingsveld, zelfs op laag niveau, is dat eigenlijk onze cultuur geworden. We discussiëren voortdurend over opstellingen en keuzes van de bondscoach en zo. En dat is ook precies. Ik kan me herinneren dat rondom het WK van 2010 in Zuid-Afrika stond er een heel groot artikel over in een Zuid-Afrikaanse kwaliteitskrant, Engelstalig. Engelstalig was dat. Mm-hmm. En die verklaarde eigenlijk aan de hand van ongeveer dit het succes van het Nederlands voetbal. Wij zijn voortdurend bezig met discussiëren over voetbal. In de journalistiek, in de kranten worden er al hele verhandelingen over speelwijzes en spelopvattingen enzovoort. Ja. Ja. En daar hoort ook af en toe een beetje kritiek bij.
Ja, maar
zo is het ook.
Maar het moet niet steeds een negatieve zijn. Als iemand het goed gedaan heeft, moeten we ook zeggen positief. Dus dat we dat wel vasthouden, deze podcast. Ik wil een positieve podcast er doorheen gooien,
toch?
Dat doen
we toch altijd, Etienne?
Jawel, maar ik denk toch, zeg het even. Hè?
Nou, bij deze, Dirk Kuyt is een absolute wereldtrainer. Als je met Beerschot promoveert, ondanks dat hij al bovenaan stond op het moment dat hij werd aangesteld, die club. Geef hem daar alle credits voor. Met liefde. Geen enkel probleem.
Precies. Nou gaan we nu naar die interessante race om bondsvoorzitter te worden. Mikkels vroeg het zich nog af. Wie wil dat eigenlijk? Frank Pauw was het al bijna tot de Passion kwam. Toen kwamen er eens allerlei tegenkandidaten. Hans Nijland kwam. We hadden Jeanette van der Laan. En Jorien van der Herik. Jij zat met hem bij Goedemorgen Eredivisie zondag. Die dacht ineens, nou weet je wat? Misschien kan ik dat ook wel gaan doen.
Ja, dat is precies wat hij dacht. Hij opperde dat eigenlijk al een beetje in de uitzending. Zo van, nou had mij ook wel wat geleken. En ik sprak hem vandaag, het is nu maandag. Ik zit trouwens in een Van der Valk hotel.
Dus hoor je niet, hoor.
Op de achtergrond een beetje gerinkel horen de mensen, dan weet je hoe het komt. Het is niet dat mijn vrouw in de keuken staat. Ik ben even on the road, zoals het zo mooi heet. Maar ja. Nee, Van der Herik, die sprak ik vandaag nog. En die liet eigenlijk weten dat hij het eigenlijk wel een heel goed idee vond. Hij had contact gehad met onder andere Jan-Willem van Dop, de directeur van Go Ahead. Die kennen elkaar nog uit de Feyenoord-tijd. En blijkbaar had Van Dop ook gezegd van, joh, gewoon doen, waarom niet? Het kan nog. Die had even nagetrokken wanneer die deadline was. Dat is 28 april volgens mij,
ja.
Uit mijn hoofd. Dan moet je althans die 10, noem het maar even, voorkeursstemmen hebben. Je moet eigenlijk 10 clubs hebben die jou steunen, jouw kandidaatschap. En waarom doe je niet mee, Jorien? Nou, dat vond Van der Herik blijkbaar een hartstikke leuk idee. Hij heeft toestemming van Joke, zijn vrouw. Ja, ze wonen tegenwoordig in Breda, hè? Wist je dat?
Oh nee, wist ik niet. Nee, dat wist ik niet.
Ja, hij woont in Breda. Het is toch een beetje het middelpunt van de wereld natuurlijk, hè?
Onderhand wel, ja. Tuurlijk, snap
vanuit,
ik. Voor jou
vanuit Benelux perspectief is dat natuurlijk zo. Maar dat terzijde. Hij vond het hartstikke leuk. En hij is weliswaar 80. Ja, ik weet niet of de mensen de uitzending hebben gezien bij ESPN zondagochtend. Maar hij is natuurlijk top en topfit en vlijmscherp, daar kun je niks van zeggen.
Nee, precies. En als in Amerika een man van 77 of van 81 president van Amerika kan worden, moet een 80-jarige ook gewoon bondsvoorzitter kunnen worden, toch?
Nou ja, zo kun je daar wel naar kijken, toch?
Ja.
Waarom zou dat niet kunnen? En het gaat uiteindelijk met name om hoe je nog in de wedstrijd zit. En dat is bij Van der Herik natuurlijk wel helder. Die is echt nog hartstikke scherp. En het is natuurlijk weer een schitterende wending in die hele race.
Nou, hij moet nu eerst nog 10 stemmen krijgen trouwens. Hè? Dat is wel even belangrijk.
Ja, even het formele deel. Want veel mensen weten dat niet. Kijk, er zijn 2 manieren om kandidaat te worden voor die post. Er wordt altijd één kandidaat blijkbaar voorgedragen door een soort benoemingscommissie. Er zit onder andere Jan de Jonge van de Eredivisie, directeur van de keukenkampioendivisie zit daarin, CED. Daar zit nog iemand van de FC van de KNVB in volgens mij. Dat is een selectiecommissie en die dragen één kandidaat voor. Nou, dat was in de vorige termijn was dat Jus Spee en die werd het uiteindelijk ook. Nu kwam daar Frank Pauw uit voort, uit die commissie. En dan zou je kunnen denken van nou, die wordt het dan. Maar in dit geval, en dat kan ook volgens de reglementen, hebben andere mensen zichzelf min of meer opgeworpen van als tegenkandidaat. En dat kon zeg maar in de eerdere tijdperken ook al. Met als vereiste dat je ook 10 clubs achter je hebt. Zodat je een serieuze kans maakt binnen die stemming. Vervolgens komt op 27 mei. Dat was eerst dus eerder, maar door die passion is dat verplaatst. Op 27 mei komt die stemming aan de orde in de bondsvergadering. Ja. En dan zijn er 60 clubs, 30 profclubs en 30 amateurclubs. Die vervolgens de beste kandidaat gaan kiezen. Dus dan wordt er gewoon gestemd anoniem. En om het nog even gecompliceerder te maken. Het is dus niet zo dat stel dat je Jeanette van der Laan, die heeft nu 10 van dat soort voorkeursstemmen. En Hans Nijland, die heeft die ook. Het is niet zo dat die 10 clubs ook weer per se op die kandidaat moeten stemmen. Dus als die bij nader inzien denken, nou, we vinden Jurien van der Heerik eigenlijk nog beter, dan kan dat.
Oké, en moet je een meerderheid hebben of is gewoon degene met de meeste stemmen die wint?
Dat is een goede vraag. Daar ga ik de reglementen nog even op nazoeken. Maar het lijkt mij dat degene met de meeste stemmen wint. Want als je 4 kandidaten hebt, dan wordt het moeilijk om een absolute meerderheid te halen, toch?
Misschien nog een tweede stemronde krijgen, nog een derde stemronde, totdat iemand de meerderheid heeft. Ik weet niet hoe dat werkt in dit soort dingen eigenlijk.
Daar komen we in de volgende podcast nog even op terug. Ja, ik dacht dat ik de reglementen nu wel aardig heb uitgelegd, maar jij gaat nog dieper.
Nou, ik voorzie een beetje een soap eigenlijk. Want we hebben bij Ajax een soap natuurlijk, over wat er allemaal gebeurt en wie daar rollenbollend over straat liggen. Maar dit is natuurlijk ook een beetje een soap, toch, die voorzittershamer?
Ja, vooral omdat er steeds het oogt een beetje alsof er zo lukraak nog even wat mensen hun vinger opsteken. Ja. Alsof Etienne Verhoef morgen ook mee kan doen.
Nou zeg je wat. Is het heel gek?
Nee hoor, nee. Ik ga in goddelijke gang. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Maar dat maakt het een beetje tot een soap. Maar verder is het natuurlijk op zich gewoon een soort openbare verkiezing waar niks mis mee is.
Nee.
En is het ergens ook wel misschien wel democratisch en logisch dat het op deze open manier gebeurt. Overigens zei Van der Heerik dat hij het een beetje achterkamertjepolitiek vond. Hè? De manier waarop die hele sollicitatieprocedure is gegaan is niet helemaal terecht, denk ik. Want je kon je al in die eerste fase kon je al solliciteren. En dat heeft ook gewoon in de krant gestaan. Dus die sollicitatie was wel openbaar. Mm-hmm. Alleen de keuze van de selectiecommissie uit die kandidaten. Pieter de Waard was in de eerste fase ook nog kandidaat, de oude directeur van Telstar. Maar die commissie, hoe die uiteindelijk zijn keuze bepaalt, dat blijft inderdaad een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Dat wordt niet helemaal tot achter de komma uitgelegd. Maar je kunt je wel ook al officieel aanmelden. Dus dat is op zich niet per se achterkamertjes. Maar het is nu helemaal open. Dat is wel helder.
Ik vraag me af hoe Frank Pauw hier nou onder is. Of hij dit nou leuk vindt, of dat hij het vervelend vindt, of denkt, nou ja, prima.
Dat vraag ik me ook af. En ik zal hem eens snel proberen te bellen daarover. Want hij was al min of meer binnen.
Ja.
Ik denk dat hij zijn besluit ook al had genomen en ook er al mee had leren leven dat hij zou vertrekken bij de politie. Het was eigenlijk allemaal in kan en kruik en het liep opeens heel anders. Ja. Misschien trekt hij zich wel weer terug. Dat zou ook nog kunnen, maar dat moet hij zelf zelf maar aangeven. Ik vind wel Van der Heerik, want dat hebben we nog niet eens over gehad. Het is wel een spectaculaire kandidaat, toch? Het is toch heerlijk?
Nou ja,
Van der Heerik terug.
Als je hem zo ziet op televisie, denk je, goh, weet je, je denkt gelijk terug aan die tijd dat hij bij Feyenoord voorzitter was. En dat er steeds wat gebeurde en dat hij vooruit liep en dat hij soms een eigenwijze mening had. Dat is op zich wel een heel ander geluid dan Nijland, Van der Laan en Pauw.
Zeker. En we hebben het hierover gehad dat een bondsvoorzitter ook een beetje een diplomaat moet zijn. Hè? Richting het internationale voetbal. Maar ook zeker ook richting het voetbal in de brede zin van het woord. Nou, Van der Heerik is geen diplomaat.
Nee.
Wel een bestuurder. Ja. Wel een zeer ervaren bestuurder. Daar kun je niks van zeggen. Maar het is niet iemand die iedereen te vriend gaat houden. Hij riep natuurlijk in die uitzending ook al dat 2 vrouwen aan de top van de KNVB, dat was een garantie voor oorlog. Nou ja, dat soort uitspraken kun je natuurlijk bij Van der Heerik wel verwachten.
Ja, maar waarom willen al die oude voorzitters van voetbalclubs allemaal weer terugkeren in dat voetbal in een bepaalde rol, zeg maar. Van Praag komt terug bij de Raad van Commissarissen bij Ajax. Nijland wil dan terugkeren in het voetbal, terwijl hij al voorzitter is bij een amateurclub en allemaal lezingjes geeft. Van de Herik was politiek actief en wil nu weer dit gaan doen in het voetbal. Waarom?
Ja, mensen vinden het blijkbaar toch heerlijk om daar nog een beetje tegenaan te schurken. Nou is het wel zo dat Van de Herik ook heel lang totaal uit het voetbal is geweest. Hè? In de zin dat die heeft allerlei dingen gedaan in het bedrijfsleven. Die heeft allerlei voorzitters en bestuursrollen gehad. In de politiek inderdaad, zelfs bij 50+. Wat trouwens ook uiteindelijk een soort politieke oorlog werd, geloof ik, intern. Ja. Met allemaal gedoe en gezeik. Maar die heeft natuurlijk heel veel dingen ook buiten het voetbal gedaan. Dus je kunt van Van de Herik niet zeggen dat hij nou zo enorm verslingerd is gebleven aan het voetbal. Maar blijkbaar blijft het trekken. Is het toch een wereld die mensen leuk en interessant vinden. En om het even terug te brengen naar Van de Herik. Hij vindt zichzelf een uitstekende kandidaat. Hij is ook niet te beroerd om dat gewoon openlijk zo te zeggen. Maar daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Als je naar de profielen kijkt, dan is Van de Herik geen vreemde eend in de bijt. Integendeel, hij heeft natuurlijk wel een cv om u tegen te zeggen. En misschien wel een relevanter cv dan de andere kandidaten. Maar goed, dat bepalen wij niet. Dat moeten die clubs maar uitzoeken.
Nou, je hebt met Van der Laan, Nijland en Van de Herik wel mensen die allemaal uit het voetbal komen. En die allemaal op hun manier ook een bestuurlijke ervaring hebben. Ieder op een ander niveau of op een andere manier. Directies van voetbalclubs en voorzitter geweest. Dus er is wel wat te kiezen voor de voetballiefhebber, toch?
Het zijn uiteenlopende kandidaten. Ja. Je hebt een politicus. Je hebt een oud-politiechef. Die eigenlijk al... Die trouwens ook een voetballiefhebber is. Hè? Laten we dat er even bij zeggen. Maar daar is ook heel veel weerstand tegen. Dat is algemeen bekend. Je hebt een bravoure-directeur uit Groningen. En je hebt toch wel een eminente oud-voorzitter van Feyenoord.
Een voetbalmastodont.
Hoeveel keus kan een mens hebben? Ja. Dus het is een mooi kwartet zo, toch?
Zeker. Over actualiteit gesproken, want Van de Herik was niet de enige actualiteit van de maandag. Want ook werd bekend dat Alex Pastoor afscheid neemt als trainer van Almere City. Dat kwam natuurlijk niet echt als donderslag bij heldere hemel, toch?
Nee, dat was wachten op het moment dat het persbericht naar buiten zou komen. Dat was, voor zover ik dat weet en kon beoordelen, was dat wel in de lijn der verwachting. En is ook hartstikke logisch. Hij heeft Almere zo goed als zeker in de Eredivisie gehouden. Ik denk dat als hij van Sparta gewonnen had, dat het nog makkelijker was geweest om het besluit te brengen. Want dan was je echt safe geweest. Maar hij gaat ze er natuurlijk wel inhouden. En dat heeft hij gewoon geweldig gedaan. En ik kan me goed voorstellen dat je dan denkt van nou, deze klus is wel voltooid. En wellicht is er nu een mooie kans om bij een grotere club of eventueel in het buitenland weer te gaan werken. En Pastoor is altijd een familieman geweest. Hè? Is altijd heel erg gehecht geweest aan Noord-Holland. En dat dorp waar hij al jaren woont. Groet, geloof ik.
Groet, geloof ik, is het. Ja.
Prachtig gelegen daar tegen de duin aan.
Als Alex ook appt naar je groet, Alex, dan moet je wel. Dat betekent dat, dat je naar Groet moet. En dat je dus niet dat hij de groet aan je doet, zeg maar.
Groet uit Groet, zegt Alex altijd. Ja. Maar waar waren we? Oh ja, nee. Kijk, zijn kinderen zijn natuurlijk ook inmiddels op een leeftijd. Dat speelt toch ook vaak bij trainers wel een rol. En terecht ook. Familie is hartstikke belangrijk. Dat je weer wat meer vrijheid in je keuzes hebt. Dus dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld bij Pastoor. Nee, ik vind het wel logisch. En niets dan lof voor wat hij bij Almere gepresteerd heeft. Want die club stond volgens mij 17 in de keukenkampioen-divisie op het moment dat hij het overnam van Gert-Jan Verbeek. Ja. Nou ja, tel uit je winst. Dat is gewoon geweldig gedaan.
De Xabi Alonso van Almere is Alex Pastoor.
Ja, zo kun je het zien. En bovendien, laten we eerlijk zijn. Hij heeft het natuurlijk bij andere clubs ook hartstikke goed gedaan. Ja. Bij Excelsior, bij Sparta, bij NEC ietsje minder misschien. Maar over de hele lijn heeft hij een uitstekende cv bij zeg maar de middelgrote clubs in Nederland.
Ja, en toen vorig jaar toen wij hem in die serie volgden op weg naar de Eredivisie. Toen zei hij eigenlijk al, ik verleng mijn contract met een jaar. Maar de bedoeling is wel dat Hedwiges Maduro het volgend jaar gaat, of het jaar daarna het gaat overnemen. Dat zei hij toen eigenlijk al. Alleen ging Maduro toen naar Ajax. Nou ja, daar kennen we de situatie. En Maduro, de kans dat hij naar Almere gaat, is natuurlijk ook aanwezig. Want die keuze heeft hij. Kan Jong Ajax doen of Almere City volgend jaar?
We hebben het gewoon opgelost, Etienne, dit dossier. Ja. Maduro kan daar prima naartoe terug. Zal niemand raar of vreemd vinden. Het is wel de vraag natuurlijk hè, of je het als hoofdtrainer ook kunt. Het is een heel ander soort vak dan assistent. Maar goed, dat moeten ze in Almere maar uitzoeken. Ja. Het zou een logische optie zijn, denk ik.
Ja, want in Almere wordt Stijn geloof ik niet genoemd hè, als opvolger van Alex Pastoor, denk ik.
Ik vermoed van niet. Ik ga ervan uit dat de clubpsychologe nog voorlopig in dienst blijft.
Ja.
En dan wordt het een lastig verhaal. Tenzij natuurlijk Maurie Stijn en Van Zijenveld heet ze, geloof ik. Als die twee natuurlijk met echte boter weer aan tafel worden gezet.
Hè. Maar dan zijn we heel oud als we dat zeggen. Hè? Want echte botercampagnes zijn echt onze jeugd.
Dat weet ik wel. Maar Rijkaard en Vuller zaten ook weer gebroedelijk in een badjas. Nou, dan moet dat hier toch ook kunnen.
Lijkt mij ook, ja. Zometeen moeten we even wat zaken bespreken. Onder andere United en Ajax. Eerst eventjes naar de keukenkampioendivisie. Want dat nadert ook zijn apotheose. En Willem II op weg naar de titel, zo lijkt het. Maar ja, Dolf van Aert is de man die voor het Brabants Dagblad het allemaal op de voet volgt. Is even polshoogte nemen in Tilburg.
Met Dolf.
Ik ben natuurlijk heel benieuwd of Willem II kampioen gaat worden in die keukenkampioendivisie of niet.
Ik denk dat iedereen daar heel erg benieuwd naar is. Zeker in Tilburg.
Ja, maar?
Nou ja, of ze kampioen worden is de vraag. Het gaat met Roda is natuurlijk nog maar 3 punten. Maar het gaat in Tilburg eigenlijk vooral over gaan ze promoveren. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
Ja.
En dat ziet er wel heel goed uit, ja.
Ja, dat gat is 6 punten met Groningen. En daaronder is nog veel verder. 10 punten op de nummer 4 FC Dordrecht. De bovenste 2 die promoveren. En er zijn nog wedstrijdje of 4 te spelen. Dus de kans is vrij groot. Klopt. Vrij aannemelijk natuurlijk. Wat maakt het verschil tot nu toe bij Willem II dit seizoen?
Nou, dan kom je eigenlijk al snel uit op de trainer. Willem II begon niet goed aan het seizoen. En dat is een klein understatement. Kwam de thuiswedstrijd tegen NAC. Dat werd één groot drama. Werd ook gestaakt. Moest later zonder publiek worden uitgevoetbald. Ja, dat was de nekslag uiteindelijk voor trainer Reinier Robbenmond. En ook technisch directeur Teun Jacobs. Die vertrokken allebei een dag of de dag van die uitgespeelde wedstrijd en Jacobs een dag daarna. En toen kwam Peter Maas, een vrij onbekende, althans een vrij verrassende naam. In België wel wat successen behaald, maar in Nederland misschien wat minder bekend. En die heeft de boel echt omgeturnd qua resultaten, maar ook qua sentiment in Tilburg.
Ja, en wat is het geheim van Peter Maas? Wat heeft hij dan gebracht waardoor Willem II ineens bovenaan staat in die keukenkampioendivisie?
Nou, wat ik wel aardig vond is dat hij na zijn eerste wedstrijd, dat was uit bij Jong AZ, en toen werd Willem II eigenlijk helemaal weggespeeld. Maar toen wonnen ze wel met 0-2. En dat kwam na afloop, zei Maas, omdat ze nederig hadden gewonnen. Hij zei, ja, ik ben gekomen, ik heb een paar trainingen gezien en gewoon sec gekeken naar de kwaliteiten van die spelers. En besloten dat sommigen dat we op een bepaalde manier anders moesten gaan voetballen. Hij is heel pragmatisch naar die ploeg gaan kijken. Na een paar wedstrijden heeft hij het systeem ook wat omgegooid. Hè. Ze spelen geen 4-3-3 meer, wat in Tilburg toch een beetje heilig is verklaard. Maar ze zijn wat meer met 2 spitsen gaan spelen en dan met 2 wingbacks. Dus hij heeft het systeem wat aangepast. En hij heeft met bepaalde spelers ook wel zoals hij het zelf noemt, een strijdje gevoerd. Hij heeft op een gegeven moment Thijs Oosting een wedstrijd op de bank gezet. Omdat hij vond dat hij op de positie waar hij toen speelde, linksbuiten, niet genoeg leverde. Nou, daar heeft hij uiteindelijk een andere positie voor gevonden. Maar zo heeft hij een beetje dat team naar zijn hand gezet. En gewoon heel pragmatisch te werk gegaan. Hij verwacht niet dat Willem II, en dat blijkt ook wel uit de wedstrijden, dat ze iedere tegenstander even overhoop spelen. Het is allemaal niet sprankelend, niet denderend. Maar wel heel volwassen, heel zakelijk. En dat is wel de verdienste van Peter Maas.
Ja, precies. En, maar dat mocht ook wel toch met die selectie die ze ongeveer hebben bij Willem II?
Nou ja, als je die namen ziet, dan mag je inderdaad wel verwachten dat Willem II bovenin meedoet. Maar een seizoen eerder was dat ook zo. Willem II is natuurlijk op een gegeven moment gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen hebben ze financieel best wel een risicootje genomen door te investeren in toch vrij dure, ervaren spelers. Michael de Leeuw kwam, Lucas Woudenberg, vergeet ik er nog een paar. Maar ja, dat vorige seizoen, dat mislukte natuurlijk helemaal. Op een gegeven moment was het nog even de vraag of ze de play-offs wel zouden halen. Kevin Hofland werd ontslagen. Nou, Reinier Robbenmond was zijn opvolger. En toen werden ze uiteindelijk, deden ze het best aardig nog tweede seizoen zelf. Toen werden ze nog 4e, geloof ik.
Mm-hmm.
Maar ja, toen ging het in de play-offs weer dramatisch mis. Dus dit was ook echt het seizoen dat het moest gebeuren. Ze hebben financieel nog steeds een klein risicootje genomen. Of eigenlijk een behoorlijk risicootje genomen. Wat nog net kon, gezien de mogelijkheden. Maar ja, als het dit jaar niet zou lukken. Of niet was gelukt, wou ik bijna zeggen. Maar het moet nog wel even lukken. Dan gaat Willem II gewoon heel ver terug in budget. Dan zijn ze volgend seizoen, geloof ik, de 10e of 11e club van de KKD qua financiën. Ja, en dan zie dan nog maar eens uit dat moeras te komen.
Ja, dus er lag best wel druk ook op natuurlijk, ook op die spelersgroep. Maar bij Willem II ligt er dan best wel druk op dat je moet promoveren. Een beetje wat Groningen ook heeft, die een bewust risico hebben genomen met een flink tekort.
Ja, zeker. En ik heb een beetje het gevoel dat die druk vorig seizoen eigenlijk nog wel hoger was. Dat eerste jaar na die degradatie, toen was echt alles erop gericht. En dat hebben ze ook uitgesproken, dat ze meteen terug wilden. Kevin Hofland, toen trainer, die deed er, volgens mij was dat rond de eerste training, zelfs een schepje bovenop. Die zei, ja, promoveren is leuk, maar ik wil eigenlijk gewoon kampioen worden. Nou ja, toen was na een paar wedstrijden al wel duidelijk dat dat in ieder geval niet ging lukken. Dus dan maar tweede worden. Nou ja, Heracles en PEC waren toen zo ver weg dat ze toen weer hebben bijgesteld van nou, dan maar via de play-offs.
Ja.
En dat lukte ook niet. Dus dit seizoen lag er inderdaad wel wat druk op. Maar ook een verdienste van Maas. En ook wel een verdienste van de selectie die vrij volwassen is. Veel ervaring heeft. En allemaal jongens die het hoofd wel cool houden. Dat ze die druk een beetje buiten de deur weten te houden. Je ziet het in bepaalde wedstrijden nog wel. Dat het af en toe lijkt alsof ze een beetje verkrampen. Ook afgelopen wedstrijd tegen Jong AZ begonnen ze heel erg slecht. Ja, dan merk je gewoon dat de spanning er wel op zit. Maar ja, dit Willem II heeft dan toch wel het karakter om dat soort wedstrijden te winnen. Of in ieder geval niet te verliezen. Zoals tegen Jong Utrecht bijvoorbeeld een paar dagen eerder. Toen ze in de blessuretijd nog de 1-1 maakten. Dus het is wel een volwassen, stabiele groep.
Ja, en als ze kampioen worden, wordt het dan een volksfeest à la Leverkusen? Of wordt het meer een bescheiden feestje in Tilburg?
Nou, ik heb de beelden uit Leverkusen gezien. Ik denk dat het op iets kleinere schaal wel een soortgelijk feestje wordt. Je merkt bij de supporters wel echt dat daar de druk in ieder geval om te promoveren enorm is. Iedereen kijkt er echt naar uit, ook met die financiële situatie in het achterhoofd. Maar ook gewoon omdat ze het wel beu zijn na 2 jaar om met alle respect naar Telstar en naar Os te gaan. Ze willen gewoon weer naar de Kuip en naar de Arena. Dus ik denk dat er wel een klein feestje gevierd gaat worden. Het enige lastige is nog een beetje, en daar zijn ze nu in Tilburg druk mee. Het kan natuurlijk tegen Groningen gebeuren. Dat zou natuurlijk ultiem zijn, maar dat is op Koningsnacht. En de week daarna, dan kan het eventueel, als het tegen Groningen niet lukt, kan het daarna gebeuren. Maar dan is het weekend van dodenherdenking en bevrijdingsdag. Dus dan is er in de stad ook van alles te doen. Dus een grote huldiging op de Heuvel, het plein in het centrum van Tilburg. Dat zit er dan niet in. Dus dat willen ze dan verplaatsen naar de laatste competitiewedstrijd.
Maar, ja, de huldiging, niet zeg maar de promotie of het kampioenschap. Zeg
nee,
maar.
Nee, de promotie willen ze zo snel mogelijk binnenhalen. En geloof me dat er dan ook wel een feestje bij het stadion zal zijn. En waarschijnlijk ook wel een spontaan feestje in het centrum. Ja. Maar de echte huldiging en het podium waar ze de schaal gaan tonen, dat zal iets later zijn. Als die schaal er al komt natuurlijk.
En dan zou Martin van Geel gewoon door de voordeur kunnen vertrekken in Tilburg, toch?
Ja, zeker. Ja, dat is ook een apart verhaal. Die is natuurlijk 5 jaar geleden gekomen. Sindsdien is Willem II behoorlijk afgegleden. Hij kwam als algemeen directeur. Heeft natuurlijk een rijk verleden als technisch directeur. En volgens mij, toen hij er net was, haalde Willem II in coronatijd zelfs nog Europees voetbal. En daarna zijn ze wel een beetje afgezakt. Nog een bekerfinale tussendoor. Maar inmiddels gewoon een keukenkampioen-divisieploeg. Dus het zou voor hem ook fantastisch zijn. En dat is ook wel een beetje zijn doel, hoor. Dat hij Willem II wil afleveren in de Eredivisie. Is toch zijn jeugdliefde. Hij heeft in de jeugd gespeeld. Jarenlang in het eerste gespeeld. Nog een keer teruggekomen. Is er ook technisch directeur geweest. Dus voor hem zou het een ultiem afscheid zijn, ja.
Nou, we gaan het afwachten op weg naar het feestje. We gaan erover doorpraten met Sjoerd nog over die knotsgekke KKD. Want er gebeurt nog genoeg. Daaronder ook natuurlijk, onder Willem II. Met ploegen die al dan niet zijn uitgestreden of niet. Of waar die ineens verrassend in de play-offs hebben gehaald. Zoals FC Dordrecht. Maar Dolf, dankjewel. En veel plezier alvast op het feestje. Als het zover is, bellen we vast nog wel eventjes.
Komt goed, dank je.
Ja, Sjoerd, we hebben het over Willem II gehad. Maar in die hele keukenkampioen-divisie, ook het jouw geliefde NAC. Ja, het ligt allemaal nog open ongeveer, geloof ik, hè, daaronder.
Nou, door de play-offs natuurlijk wel.
Ja.
Heeft iedereen nog een beetje een kans. En zelfs NAC, die eigenlijk een heel slecht seizoen hebben. Maar in de top 3 gaat het vooral bij de eerste drie gaat het natuurlijk om die directe promotie.
Ja.
En dat wordt wel heel spannend. En dat is ook het geinige aan die keukenkampioen-divisie. Het is zo onvoorspelbaar dat je nergens echt je geld op durft te zetten. Groningen is natuurlijk heel sterk na de winterstop geweest. Zijn dat nog steeds. Maar ook Dordrecht gaat het hier zelden over. Nou, die heb ik vrijdagavond gezien. En ook al eerder in het seizoen trouwens. Die voetballen echt voortreffelijk. Dat is de best voetballende ploeg eigenlijk van allemaal. Willem II is heel stabiel. Is niet echt fantastisch om naar te kijken. Maar we halen wel iedere week een 6. Dus daar kom je ook een heel end mee. Ja, het wordt nog heel spannend. En je weet dat als je net derde wordt. Of dat nou Willem II, Roda of Groningen wordt. Dat je dan toch maar weer 1/8 kans hebt. Hè, die play-offs, daar beginnen 8 ploegen aan. Dus die kans is niet meer zoals vroeger. Vroeger was de kans 1-4, want dan promoveerden de 2 via de play-offs. Nu is dat nog maar 1-8. Dus je hebt heel weinig garanties. En met name voor een club als Groningen, kijk, voor Dordrecht is alles mooi meegenomen. Het zou natuurlijk een geweldige stunt zijn als die promoveren naar de Eredivisie. Maar voor Groningen staat natuurlijk wel heel veel op het spel, want die hebben een enorme dure huishouding voor keukenkampioen begrippen. Die betalen enorme salarissen. En die zijn het dus ook wel echt aan hun stand verplicht om rechtstreeks te promoveren. En komen gelijk volgend jaar, als het niet zou lukken, meteen weer in een heel andere situatie terecht. Dus daar hangt veel van af.
Dat is een beetje wat Dolf ook schetste. Dat als Willem II niet promoveert of niet gepromoveerd was, waar het nu wel naar uitziet natuurlijk dat hij omhoog gaat met 6 punten voorop op Groningen. Het kan nog allemaal verschillen met nog 4 wedstrijden te gaan, maar toch. Dat als ze dat niet zouden halen, dat ze zo enorm terug moeten in begroting. Dat ze dan de 10e of de 11e begroting hebben, omdat ze die risico's nemen om te promoveren. Dat houdt ook een keer op natuurlijk, hè?
Ja, dat is hartstikke cruciaal. En ADO Den Haag niet te vergeten.
Ja, precies.
Over risico's gesproken. Die nemen veruit de meeste risico's. De grootste risico's. Die hebben alles op rood gezet.
Ja, precies. En dan moet je maar hopen dat het doorgaat, ja.
En dan maar hopen dat je doorkomt. En die gaan geloof ik 7 miljoen in de min. Sowieso op dit seizoen al.
Ja.
Nou, dat is echt gigantisch. Kijk, een club als NAC kan zich in die zin nog relatief veel permitteren. Omdat die heel veel sponsors en heel veel supporters hebben. Waardoor je eigenlijk automatisch al qua budget bovenin mee zou moeten kunnen draaien. Zeker op de middellange termijn. Maar andere clubs zijn daar een stuk kwetsbaarder in.
Ja.
ADO Den Haag trekt geen volle stadions over het algemeen. Als het wat minder gaat. En datzelfde geldt een beetje voor Rode JC. Dus dan moet je... Ja, dan moet het in een seizoen allemaal in elkaar vallen. En ADO heeft natuurlijk een Amerikaanse eigenaar die dat allemaal bijlapt. Maar hoe lang vindt hij dat nog leuk, hè? Die wil naar die Eredivisie, maar als dat 2 keer op rij mislukt en het kost ieder jaar 7 miljoen. Ja, dan moeten we nog maar zien hoe het afloopt. Zie bijvoorbeeld Vitesse.
Ja, en haalt de trainer van NAC, Jean-Paul van Gastel, de kerst in dit geval eventjes?
Nou, de kerst niet, want hij zal aan het seizoen weggaan. Dat was al bekend. Nou ja, ze hebben besloten om hem te laten zitten. Dat is voor de verandering ook wel eens aardig misschien bij NAC. En nou ja, ik denk dat die zich vooral hebben afgevraagd wat het alternatief is. Want er zijn nog 4 wedstrijden te spelen. En dan krijg je natuurlijk de play-offs. En dan kun je het enige alternatief is eigenlijk om een soort shock-effect teweeg te brengen. Een beetje zoals Feyenoord dat ooit deed met Leo Beenhakker. Hartje Interim, weet je dat nog?
Ja.
Die stelde puur voor de play-offs Leo Beenhakker destijds aan. Zoiets zou je kunnen doen. Maar dat is... A, een pure gok. B, de vraag is dan wie dan? Nou, dan kom je al snel bij pakweg Robert Maaskant uit of zo. Een trainer in Rusland.
Ja.
En je kunt je afvragen of je jezelf daar als club niet ook een beetje mee voor joker zet. Hè, als je daarvoor kiest. En bij NAC is het al een trainerskerkhof geweest de laatste jaren. Dus ze kiezen nu voor een soort in ieder geval een poging tot stabiliteit en rust. Ja, voor wat het waard is. Ik heb geen idee hoe het gaat aflopen, maar... de keuzes voorlopig gemaakt.
Ja. Voorlopig bij Ajax zit iedereen nog deze dag, hè? Eventjes checken dat er niet nog iemand weggestuurd is of weg moet per ongeluk per Rabuis.
Ja, je moet heel goed op je mailbox letten bij Ajax.
Ja. Ja. Andries Jonker zei, er is maar één man die volgend jaar trainer kan worden van Ajax. Dat is Louis van Gaal. Dat zei hij afgelopen zondag bij Radio 1.
Ja, ik weet het. En Hugo schreef daar ook nog over in zijn column vandaag. Ja, god... ik zou niets liever willen, weet je. En niet vanuit een soort supportersperspectief of door een supportersbril, maar gewoon vanuit ons eigen belang. Wij hebben Louis natuurlijk altijd nodig.
Ja.
We kunnen hem altijd gebruiken. Dus al wordt hij trainer van Telstar of van weet ik voor wie, van NEC, dan maakt het op zich niet uit. Maar als hij in de Eredivisie terugkeert, is het natuurlijk altijd een feest. En zeker bij Ajax. En ik kan niet goed beoordelen, ik begreep dat dat zijn gezondheid relatief goed gaat. Maar ik heb geen idee of hij het echt zou willen en onder welke voorwaarden. Dat moeten we allemaal even afwachten. Maar ik snap de gedachte op zich wel. Ja. Als je bij Ajax kiest voor veiligheid, en dat proberen ze, want het is zo'n chaos, dat je ernaar streeft om een soort stabiliteit te hebben. Zo weinig mogelijk gekke risico's te nemen. Dan is Van Gaal misschien de veiligste keuze. Die heeft de steun van het publiek, die heeft ervaring. Dus ja, de gedachte is niet onlogisch natuurlijk. Kijk, bij iedere andere trainer die beschikbaar is, neem je toch weer een groot risico. Zeker in de situatie waarin Ajax nu zit, hè, met een hele onzekere transferzomer. Nu Kroes voorlopig nog niet terug is, wordt dat ook weer een soort experiment met alle risico's van dien. Nou ja, dan is een trainer als Van Gaal misschien de minst slechte optie.
Ja, we hebben gisteren in de podcast bij Mikkels ook over gehad. Maar ik ben ook benieuwd bij jouw mening. Moet je nou Alex Kroes koekoekoe terughalen of niet? Er wordt een beetje geroepen overal. Weet je, er moet een weg zijn om hem terug te kunnen halen. Er moet iets gevonden worden.
Nou ja, dat vinden ze vooral binnen Ajax, hè. Kijk, als je er vanaf de buitenkant naar kijkt en dat Mikkels dat hetzelfde ziet. Dan denk je van ja, maar hoezo dan? Deze man heeft op zijn minst regels overtreden. Hoe ernstig dat is, dat moet blijken. Maar hij heeft niet alleen de regels overtreden met de aanschaf van die Ajax en de aandelen. Hij heeft ook bij Go Ahead en in zijn AZ-tijd natuurlijk laten zien dat hij het allemaal niet zo nauw neemt. Moet je zo'n type, toch een soort cowboy-achtige figuur, moet je die ten koste van alles aan boord houden? Nou ja, het tekent, denk ik, de wanhoop die er bij Ajax is en het heilige geloof voor wat het waard is, dat hij de enige is die dat kan oplossen. Kijk, dat is natuurlijk niet zo. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die dat eventueel zouden kunnen. Maar ik snap het wel vanuit de korte termijn. Kijk, alles stond al 8 maanden lang in de pauzestand bij Ajax. Iedereen was op Alex Kroes aan het wachten. Er komt nu een cruciale transferzomer aan. Ze hebben er twee dramatische gehad. Hè? Want ja. Dat vergeten we soms, gek genoeg. Want het gaat altijd over Mistintat.
Die zomer daarvoor met Schreuder was ook dramatisch, toch? Met die zaakwaarnemer van Schreuder die alles deed. Met Huntelaar.
Ja, precies. Toen was er een technisch directeur. Was een technisch hart met Hamstra en Huntelaar. En inderdaad aangevuld met Schreuder en zijn zaakwaarnemer. Was natuurlijk ook een dramatische transferzomer. Want er is nog steeds het frame dat het allemaal, maar werkelijk allemaal de schuld is van Mistintat. Nou heeft hij hartstikke veel fout gedaan. Daar gaat het verder niet om. Maar dat is natuurlijk ook een beetje makkelijk. Om altijd maar te blijven roepen dat de totale ineenstorting alleen maar aan Mistintat te wijten is. Kijk naar die transferzomer. Daar is ook 110 miljoen over de balk gesmeten met allemaal verkeerde keuzes. Dat zou zomaar nog een keer kunnen gebeuren komende zomer. Omdat je nu weer een situatie hebt met onervaren mensen. Kelvin de Lang en Marijn Beuker. Althans, op de transfermarkt zijn dat onervaren mensen. Een gebrek aan leiding en regie daarboven. Daar zijn ze natuurlijk heel erg bang voor. Dus de gedachte dat het voor de korte termijn pure noodzaak is om Kroes zeg maar terug te halen. Die kan ik op zich wel volgen. Alleen ja, het komt wel helemaal voort uit wanhoop. Want als je volledig overlevert aan één man, van wie ook nog maar moet blijken of hij het als directeur ook kan. Hè? Want hij heeft een succesvol zaakwaarnemerskantoor gehad. Hij is ondernemer en succesvol ondernemer. Maar dat is nog steeds niet de garantie dat je Ajax uit deze situatie loodst. Maar blijkbaar zijn ze daar in de bestuursraad en veel leden zijn er heilig van overtuigd. De F-site ook. Nou ja, prima. Of het lukt is weer een andere vraag, hè?
Ja, precies. Dat zal hij nog maar moeten bewijzen. Eerst maar eens kijken hoe het nu gaat. Want ze willen de ledenraad bijeenhalen, geloof ik. En in mei, zo in april nog. En in mei is dan de grotere vergadering, hè?
Nou ja, het zal via de officieuze weg moeten. Kijk, als je het allemaal heel formeel zou doen, dan moet je dus die hele RwC wegsturen. En dat gaat niet gebeuren. Want dat is te ingewikkeld en te tijdrovend en te ingrijpend. Dat is pure ellende als je dat over jezelf afroept. Dus het zal via het informele circuit druk uitoefenen op met name van Praag en de zittende RwC-leden, althans wie daar nog van over zijn.
Ja, zijn er nog drie.
Om Kroes dan in een soort alternatieve functie terug te krijgen, want dat hij geen CEO meer kan worden, dat snappen zelfs zijn tegenstanders inmiddels denk ik wel. Dat is voor een beursgenoteerde onderneming echt bijna niet uit te leggen. Daar kun je ook echt sancties voor krijgen. Maar het zou misschien wel in een soort technische fantasierol kunnen. Of als technisch directeur. Of je maakt hem. Je verzit een helemaal nieuwe functie. Dat soort creativiteit zal geboden zijn. Ja. Maar ja, dan vraag je ook automatisch weer af. Kan Van Praag nog volledig omdraaien? Ja. Na afgelopen week. Waarin hij nogmaals heeft uitgelegd aan alles en iedereen. Dat het echt niet kon. Of echt niet kan. Ja, het is een gebed zonder end. En ik vrees dat we er nog aardig wat podcasts mee moeten vullen.
Ja, tot aan het EK voetbal. Dan gaat het EK voetbal door. En dan kunnen we daarna weer verder over hoe het allemaal gegaan is die hele zomer. Toch ongeveer. Wordt dat hele verhaal, denk ik.
Ik vrees van wel, ja.
Ik vrees het ook, ja. Nou goed, dan hebben we volgens mij het grootste nieuws allemaal besproken. Ja, United. Maar ja, we zitten al redelijk aan de tijd. Maar we moeten misschien later nog even doornemen hoe dat gaat met Ten Hag. Vind je niet?
Ja, nee, dat is in principe nog hetzelfde.
Ja.
Op en af. En nou ja, politiek gezien hebben we dat al vaker geduid, toch?
Precies.
En we gaan binnenkort weer, snel weer een nieuwe aflevering van Inside Old Trafford opnemen.
Goed zo.
Dus dan worden de mensen ook bijgepraat.
Helemaal goed. Nou, dan gaan wij snel door naar de vraag van vandaag.
De vraag van vandaag.
Dit was namelijk de vraag gisteren van Mikkels voor jou en onze luisteraars.
Ja, we gaan naar de bekerfinale. NEC speelde hem in 2000 ook tegen Rode SC. Die verloren ze uiteindelijk. In dat elftal van NEC zaten een aantal spelers. Eén won een Europa Cup 1 finale. Wie was dat? Eén debuteerde als Oranje International tegen Brazilië. Ja. Dus die speler ze graag uitgepikt hebben. Dus één die debuteerde als Oranje International tegen Brazilië. Eén speler die de Europa Cup 1 heeft gewonnen.
Nou, wie waren dat? Dat is eigenlijk de vraag.
Ja. Eén vraagje erbij. Die Europa Cup 1 gewonnen daarna of daarvoor?
Nee, daarvoor.
Oh, die had al de Europa Cup 1 gewonnen toen?
Ja.
Oh, nee, dat is dingen. Anton Jansen.
Zeker, Anton Jansen, ja. En ja. International?
En Brazilië?
Ja.
Ja, dat was die wedstrijd dat al die toppers niet meededen. Mm-hmm. Waarin ook Frank Berghuis speelde.
Ja.
En Edward Sturing speelde ook in die wedstrijd. Maar die speelde niet voor NEC. Even denken. Want ik heb de laatste wedstrijd nog terug zitten kijken. Er zaten een paar gekke debutanten zaten daarin. Ja, niet heel de wedstrijd. Ook. Ik ben geen idioot. Maar ik zag dat erg. Ik las daar een verhaal over een tijdje terug. God, bij NEC. Wie zat dat toen? Oh, dingetje. Dingen daarmee. Die speelde toen ook voor Vitesse. Latuheru,
inderdaad. Ja, dat was hem inderdaad, ja. Dat was degene
die
we zaten.
Ja, mooi. Dat is puur toeval. Want die wedstrijd tegen Brazilië, dat was wel een apart verhaal. Je hebt meer van dat soort interlands gehad. Je hebt er ook nog eentje gehad tegen Joegoslavië, waarin Heini Otto en Bert van Marwijk toen een keer mee mochten doen. Toen waren er ook heel veel afzeggingen. En je hebt ook een keer een interland gehad in Donetsk, na het WK van 2010.
Ja.
En toen selecteerde van Marwijk ook een soort B-keus.
Ja, klopt.
Dus in die drie interlands, Brazilië, Oekraïne uit en Joegoslavië uit, daar zitten heel veel debutanten in. En ook eenmalig internationals, spelers die daarna nooit meer zijn opgeroepen. Ja. Grappig.
Nou, Anton Jansen en Bart Latuheru inderdaad, door Rob Jacobs altijd liefkozend Barnabas Latuheru genoemd. Dat waren de mensen. Thomas Ruigrok wist dat, ook dat antwoord door te geven via Instagram. Dus bij deze de eervolle vermelding voor hem. Mag jij door voor morgen?
Ja, ik heb natuurlijk een vraag over Jorien van der Herik.
Ja, kom maar op.
Nee, van der Herik heeft natuurlijk veel meegemaakt als voorzitter van Feyenoord. Ik moet denken aan 1999. Mm-hmm. Toen werden ze kampioen met de grote Don Leo Beenakker.
Mm-hmm.
Wat waren de legendarische woorden die van der Herik, of die Beenakker destijds tijdens de omhelzing na afloop bij van der Herik in zijn oor fluisterde? Twee woorden. Ja, je hoort het Beenhakker zeggen ook.
Nou, ik ben heel benieuwd. Onze luisteraars zullen het vast wel ergens gehoord hebben, denk ik zomaar. Dus kom maar op.
Die beelden kan ik nog herinneren. Bij die dugout zo.
Dat fluisteren.
Dan knuffelen ze elkaar.
Ja.
En dan zegt Beenhakker tegen Jorien van der Herik, dubbele punt. Puntje, puntje, puntje.
Mag je invullen en doorsturen naar mij via X met de hashtag ADVoetbalPodcast of via Instagram door mij een DM'tje te sturen. Morgen het antwoord trouwens in deze podcast. En Sjoerd, even één ding, hè. Heb je al gestemd op Mikos? Helder.media, sportboek van het jaar?
Nog niet, maar ik ga het gelijk doen.
Even op kameraden stemmen. Hij zit bij de laatste drie natuurlijk. Dus elke dag doen we even een oproepje. Want hij vindt het zelf vindt een beetje beschamend om erover te beginnen. Dus dat is een beetje...
Terecht, maar dan kunnen wij dat mooi doen. Hè?
Precies. En als je nog 22 mei naar het theater wil, Leusden, de AD Voetbalpodcast, de Eredivisie und EK-avond, kan ook 22 mei kaartjes kunnen bestellen via de webshop.
Dat is ook fantastisch, Etienne.
Ja, dat ook leuk, hè?
Ja.
Wordt een mooie avond. Dus die kaarten bij deze, je kan alles bestellen. Sjoerd, dank voor vandaag. Ik wens je alvast een mooie dag en ik spreek je tot de volgende keer weer.
Yes, helemaal goed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.